Hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond in uw midden te mogen zijn. Bijna aan het einde weer van onze veldtocht door Nederland. Wij hopen dinsdag weer op het vliegtuig te mogen stappen om terug te keren naar Azië. We zijn met veel blijdschap hier in Nederland geweest, omdat de Heer het voorrecht gaf om op veel plaatsen goed van mijn koning te spreken. En dat mag ik ook vanavond doen. Ik hoop dat hij daar ook licht en liefde genoeg toelegt in mijn hart om dat te mogen doen. En om hem aan te prijzen aan jullie allemaal. Dat kan natuurlijk niet, zegt de duivel, dat jullie allemaal gered zou worden. Maar dan zeg ik daartegenover, het kan eigenlijk niet dat één van jullie verloren zou gaan. En in dat licht zijn we vanavond bij elkaar. Met ons oog op de Heere. Die het maken kan dat jouw eigen ik zo gebroken wordt. Zoals hij het bij al zijn kinderen al gedaan heeft. En in welke weg hij dat doet, is hij natuurlijk vrij. Maar hij wil dat doen, tot eer van zijn naam. We zijn ook met veel pijn in Nederland geweest. Met name als we meegemaakt hebben wat er kerkelijk aan de gang is. In onze vaderlandse kerk, waar we ons altijd nog zo mee verbonden weten. En daar ga ik nu verder niet op in, want ik heb de antwoorden op dat grote probleem niet. Er is alleen maar één hoop in mijn hart dat als ik ooit nog weer eens terug mag komen in Nederland, dat er iets veranderd is. Of dat de Heer er iets groots mee doet. Over 2 jaar hopen we misschien Nederland weer aan te mogen doen. En misschien is het wel net als met Jozef na die jaren, die 2 jaren in de gevangenis, dat hij grote dingen zag die God ging doen, omdat de Heer een groot volk in het leven ging behouden. En wat die broers van Jozef ten kwade hadden gedacht, dat keerde de Heer ten goede. En die God leeft toch nog. Laat dat onze hoop zijn. Aan beide kanten. Misschien mag ik heel eerlijk zeggen. Vanavond, ik zag vorige week, ik denk zaterdag of zo, de kleine advertentie voor deze avond in het RD. En ik schrok van de titel. Maar ik had hem zelf uitgekozen maanden geleden. En ik zag hem ineens weer onder ogen. Ik denk, is dat de... Het thema wat ik uitgekozen had voor die avond. Maar dat bleek zo te zijn en het is ook zo. En ja, ik ben me erop voor gaan bereiden en ik wil daar graag vanavond iets over aan u laten horen. Aangaande dat thema, hoe word ik van mijn eigen ik verlost of hoe wordt mijn eigen ik gebroken. Ik lees daartoe eerst enkele versen uit Jesaja 38. Het danklied van Hiskia. Jesaja 38 vanaf vers 9. Dan wil ik straks tussendoor nog een klein stukje lezen uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 18. Jesaja 38 vanaf vers 9. Dit is het schrift van Hiskia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd gelijk eens herders hut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom van de dag. Tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgen stond toe. Gelijk een leeuw alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw alzo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. Ik zal nu al zoetjes voortreden, al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men en in dit alles is het leven van mijn geest, want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heer was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen. Al de dagen onzes levens. In het huis des Heren. Tot zover. We kennen allemaal deze geschiedenis van Jesaja, die hij verwoordt aangaande het leven, een stukje uit het leven van koning Hiskia. Koning Hiskia, die de tijding kreeg dat hij bevel moest geven aan zijn huis, dat hij alle dingen op orde moest brengen, want zijn levenstijd zat er bijna op. De Heere zou hem weg gaan halen van deze aarde. En dat gaf bij Hiskia een geweldige schok. Wie zou dat niet hebben als je de tijding krijgt dat je een ernstige ziekte meedraagt en er wordt zelfs een tijdslimiet bij genoemd. Misschien heb je nog zo lang, misschien nog zo lang te leven. Dat geeft een schok die je voorheen niet voor mogelijk hebt gehouden. Hoe komt het eigenlijk dat die schok zo groot is? Dat komt omdat wij te positief denken over ons eigen leven. En omdat wij onze levenstijd te positief inschatten. Nou, daar werkt de Heere aan in het leven van degenen die hij roept om dat waanbeeld weg te nemen. Om je met beide voeten op de grond te brengen en misschien mag ik wel zeggen om je met beide knieën in het stof te brengen, want dat gebeurt. Als je leven gaat schudden, als je fundament weggenomen wordt, als je niet meer hebt om op terug te vallen, als de zekerheden in het leven gaan schudden, dan krijg je een hogere zekerheid nodig. En die ligt dus niet in mezelf, die ligt ook niet bij mijn vrouw of bij het liefste wat je hebt op aarde, maar die zekerheid ligt buiten mensen, bij de Heere alleen. Zo kan de Heere een bepaalde gebeurtenis in je leven gebruiken om je voor het eerst echt te laten roepen. Om je voor het eerst echt te doen beseffen hoe beperkt je zelf bent, hoe klein, hoe nietig, hoe onbetekenend, hoe zwak, hoe hulpeloos. Dat het ademen van mij, het mogen uit- en inademen, een constante gave van God is. Maar als die adem weggenomen wordt, wat dan? Waar ben ik dan? Waar zal ik dan de eeuwigheid doorbrengen? Onlangs op een verjaardag ontmoette ik een man die zomaar even bij het weglopen nog een paar woorden zei. Het was maar kort, ik ben eigenlijk vergeten wat het nou precies was, maar hij zei zoiets van tot ziens. Ik zeg, ja, dat hopen we dan maar, hè. Hij begreep ook wel, ja, jullie gaan natuurlijk weer weg. Ik zeg, maar ja, dat niet alleen. Ja, want je weet maar nooit, en dat gaf hij nog wel toe, onkerkelijk geworden inmiddels. Vroeger wel erbij opgevoed, dat gaf hij nog wel toe, je weet het maar nooit. Kan zomaar afgelopen zijn. Ik zeg, ja, en als het dan maar goed is. Ja, zei die man, maar dat weet je nooit. Is dat zo? Dat is eigenlijk de grootste leugen die er is. Dat weet je nooit. Want dat wil de Heer je nou juist wel bekendmaken. Als het nou gaat om ons eigen ik, dan heeft het alles te maken met ons zelfbeeld. Hoe kijken we tegen onszelf aan? En wij denken dat dat ongeveer hetzelfde is zoals ik tegen mezelf aankijk, zoals mensen tegen mij aankijken en zoals de Heere tegen mij aankijkt. Dat gebeurt ongeveer allemaal door mijn eigen ogen. Zo denken wij van nature. En van nature denken wij ook behoorlijk positief over onszelf. Ik bedoel, er zijn altijd slechtere mensen dan jou, niet? Jazeker. Je kunt ze zo aanwijzen. Misschien zelfs hier in de zaal wel. Mensen waar je iets van weet en die een slechter leven achter de rug hebben dan jij. Je kijkt met jouw ogen naar jezelf en je denkt dat anderen ook zo naar jou kijken. En dat de Heere waarschijnlijk ook wel ongeveer net zo positief over jou denkt als dat jij over jezelf denkt. En dat zijn drie dingen die dus niet kloppen. Want als jij niet vernieuwd bent, niet wedergeboren, kijk jij dus met oude ogen naar je eigen leven. En dat klopt dus niet. Het zelfbeeld wat je hebt van jezelf is dus niet dat beeld zoals het zou moeten zijn voor God. En hoe andere mensen tegen je aankijken, dat schat je ook veel te positief in. En hoe de Heere tegen je aankijkt, nou, dat klopt dus ook niet. En dat wil de Heere veranderen. En hij wil maken dat jij zoals wij dat dan noemen, eerlijk gemaakt wordt voor God. Nu ga ik daar vanavond niet een hele dogmatische verhandeling over houden, want er zijn mensen die dat veel beter kunnen dan ik. Ik ben niet zo goed in dogmatiek. Ik hoop niet dat de verslaggever dat in de krant zet, want dan zak ik nog verder op de kerkelijke ladder in Nederland. Maar het gaat mij vanavond om een, mag het zijn met Bijbelse voorbeelden onderbouwde, korte toespraak, overdenking, appelwoord, noem het maar zoals je wilt. Waarbij ik hoop dat de Heere met zijn Heilige Geest wil werken om u aan te raken, om jou te bewegen, om iets omver te werpen wat jij hoog houdt, een heilig huisje wat je zelf gebouwd hebt, waar de Heere niet in wonen kan en niet in wonen wil, en dat hij zijn huis gaat bouwen. En dat jij daar een steentje in wordt. En dan krijgt hij de eer van deze avond, hij alleen. Ik wil 5 dingen noemen in dit woord wat ik tot jullie mag richten. Als het gaat over de vraag, hoe wordt mijn eigen ik gebroken? In de eerste plaats wil ik iets zeggen over eigenwaarde. En daar ook iets over zeggen waarvan ik denk dat het best van belang is, ook psychologisch gezien. Ik wil ook iets zeggen over eigendunk. Waarbij ik aan wil wijzen hoe goddeloos dat is. Hoe dat tegen de Heere vecht. Ook iets over eigen gerechtigheid. Wat een geweldig struikelblok is op de weg naar Christus. Want zolang je eigen gerechtigheid loopt, is er geen plaats voor de gerechtigheid van Christus. Ik wil ook iets zeggen over eigen onwaardigheid. Wat zo heel belangrijk is, wat een vrucht is van de geest. En daar had ik het net al een beetje over, dat als de Heere dingen die je zelf opgebouwd hebt, omver gaat werpen. En dat je dus eerlijk gemaakt wordt voor God. Dat je met nieuwe ogen gaat kijken naar jezelf, naar de dingen om je heen, naar mensen om je heen en naar de Heere. Omdat de Heere door zijn woord naar jou gekeken heeft. Gesproken heeft door zijn woord en geest. En dan het 5e is het eigendom van Christus te mogen zijn. Waarbij het dan gaat om de ware vrijheid. Van hem te zijn. Hem toe te behoren. En dat je van hem gemaakt bent. Het eigendom van hem gemaakt. Het is dus niet iets waar je voor kunt leren of hard studeren. Of waar je heel veel gewicht voor in de schaal kunt leggen bij God. Dat doet de Heere zelf. Hij maakt zijn kinderen zijn eigendom. Eigenwaarde, eigendunk, eigen gerechtigheid, eigen onwaardigheid en het eigendom van Christus. En dan wil ik aan het slot van dat woord, nadat ik die 5 punten met wat Bijbelse gegevens heb toegelicht, nog 5 teksten noemen die in dit licht van belang zouden kunnen zijn. Er is wel eens een misvatting geweest dat als iemand bekeerd wordt, dat hij dan helemaal geen eigenwaarde meer overhoudt. Dat zou zoiets betekenen als dat je jezelf als een heel nutteloos wezen zou leren kennen. Je kunt ook beter je baan maar opgeven, want werken kun je ook niet meer. Je studie kun je gerust stoppen, want het haalt ook niets meer uit. En ja, moeder zijn is natuurlijk eigenlijk ook niet mogelijk. Het is beter maar dat je geen kinderen meer krijgt en dat is een negatieve vorm die vermengd wordt met dat de Heere je een onwaardige maakt. Laten we dat vanavond helder stellen. Het breken van je eigen ik door de Heere, door zijn woord en geest, je onder hem brengen, je koning afmaken, betekent dat dat best wel kan doen schudden in je maatschappelijke bestaan, in die dingen die ik zojuist noemde. Maar dat betekent niet dat de Heere dus die dingen niet meer wil in je leven, of dat je je werk niet meer zult doen, of noem ze allemaal maar op, ieder in jouw eigen veld. Nee, want de Heere wil je juist wel gaan gebruiken op dat gebied, maar dan met een heel andere invulling, met een veel positievere lading, met de lading uit hem vandaan, met het doel dat hij in je leven stelt voor ogen. En dat is eigenlijk iets wat de duivel in die gang naar het breken van het eigen ik wel gebruiken wil. Dat hij namelijk jou wijs wil maken dat je nergens meer toe dient. Dat zou een aanleiding kunnen zijn waarom mensen die niet met het woord in aanraking komen en ook niet tot Christus worden uitgedreven, tot zelfmoord overgaan. Want het leven heeft geen zin meer. Nou, dat is niet iets wat de schrift ons leert. Want de schrift laat ons zien dat het leven wel terdege zin heeft. Dat de Heer een doel heeft met ons leven. En iemand die zwaar overspannen is geworden door allerlei oorzaken, die kan langs die rand balanceren. En de duivel pakt zo iemand dan ook makkelijk op die zwakke momenten. Maar weet dit, dat als het gaat om eigen waarde, dat de Heer jou geschapen heeft met een doel, met heeft je begiftigd met gaven. En dan betekent dat niet dat het gaven zijn die mensen hoogachten, maar die hij hoogacht. Laten we dat ook helder houden. Daar noem ik twee voorbeelden van. Het ene voorbeeld heb ik misschien al wel eens genoemd hier of daar. Of dat u het wel eens gehoord hebt. Maar het is mij eens verteld dat in de gemeente Brakel een vrouw woonde met een verstandelijk gehandicapte dochter van 14 jaar oud. Dat meisje had nooit een woord met haar moeder gewisseld. En dat was een zwaar kruis voor die moeder. Elke dag hielp ze haar dochter weer met wassen, aankleden, eten, met alle dingen. Het enige wat ze wel eens zag, dat in die ogen, daar lag een trek. Maar die mond kon niet spreken. Er zouden heel veel mensen in onze dagen geweest zijn die, als ze dat hadden kunnen traceren terwijl dat kind nog verwacht werd, dat ze de moeder hadden aangeraden om haar abortus te laten plegen, want zulk leven heeft geen nut. Want wat moet je nou met een kind wat niet praten kan? Dat is een onleefbaar leven. Dat is beneden de maat. Die moeder op een morgen zei tegen haar dochter: mijn kind, mijn lieve kind, waarom ben je toch geboren zoals je nu bent? En dat kind dat sloeg de ogen op naar haar moeder en zei: om God groot te maken. En ze blies de adem uit en stierf. Een kind met eigenwaarde. Ja, met een stukje waarde wat de Heere in dat leven legde. Een tweede voorbeeld hebben wij daarvan gezien. En ik zou nog wel 10 meer voorbeelden kunnen noemen, maar dat kan niet. Maar heel recent in ons eigen leven, in China waar we wonen en werken mogen, dat we in een weeshuis ergens wat achteraf in een van de kamers een kind tegenkwamen. Een beetje apart gelegd van de andere kinderen. En het kind lag daar in een bedje op zijn rug. Zo'n 1,5 jaar oud. Had een waterhoofd en kon zich niet bewegen. En dat kind was min of meer ten dode opgeschreven, want niemand deed wat voor dat kind. En mijn vrouw, die uit de zwakzinnige zorg komt, die vroegen naar: maar waarom helpen jullie zo'n kind dan niet? En ja, dat kan niet en dat doen we nooit. En ja, waar moet je naartoe? Het was ook maar in een kleine stad, ergens achteraf, helemaal in het verre zuiden. Het zou veel te ingewikkeld zijn om zijn kind mee te nemen naar de hoofdstad. En nou, noem alle bezwaren maar op. En alle bezwaren werden opgenoemd. En toch was er iets in ons hart dat het maar niet op kon geven. Dit kind konden wij niet loslaten. Er moet maar iets op je hart gelegd worden. Dan ga je ermee worstelen voor Gods aangezicht. En om het lange verhaal wat kort te houden, het is toch na 6 maanden bidden en vragen gebeurd dat kind is gebracht naar een ziekenhuis bij ons in de stad en hij mocht geopereerd worden. Maar ja, daarna moest er wel voor gezorgd worden, zei de directrice. Ja, dat kan bij ons, zegt mijn vrouw. En dat mocht. En ja, en nou zie je dingen gebeuren rondom dat kind. Onze eigen Chinese lerares had nog nooit een kind met een waterhoofd gezien. En zij komt, ik zie haar nog de kamerdeur binnenlopen en ze ziet ineens dat kind daar en ze doet een paar stappen terug. Ze noemen mijn vrouw altijd mama Holland en mij papa Holland. En mama Gulaan, ze zegt: nee, mama. En ze stond helemaal verschrikt en verbijsterd en ze deed een paar stappen terug en wilde ook niet bij het kind kijken. En dat duurde misschien wel enkele dagen. Nou, ze doet nu niet liever dan met die kleine Samuel knuffelen en hem vertroetelen en hem alle lieve woordjes toevoegen die ze maar kan. In het park waar we wonen, daar zitten oude vrouwtjes op bankjes en nou, die mensen die begrijpen er niks van. En die zeggen: je moet toch wel een groot hart hebben als je zo'n kind in huis neemt. Nou, dan hebben we de schoonste kans om een kleine preek te houden en zeggen: er is maar één die een groot hart heeft. En dat is God, dat is onze maker. En heb je gelegenheid om aan te geven dat zo'n leven nut heeft, omdat het door God ook gegeven is, al is het geschonden door de zonde, maar ons alle leven is geschonden door de zonde, bij de een wat meer dan bij de ander. Eigenwaarde betekent toch dat als je zelf je verstandelijke vermogens hebt, dat je gerust mag weten dat er in jouw leven iets is wat de Heere gebruiken wil. En dan gaat het niet om een vergelijk, dat de Heer nou net die ander iets meer of iets zichtbaarder of iets meer in het openbaar gebruikt. Nee. Maar je mag weten dat de Heer jouw leven gebruiken wil op de wijze in zijn plan zoals hij dat heeft. De vraag die alleen blijft staan is dan, wil je jezelf laten gebruiken door de Heere? En dan is het antwoord, van nature willen we dat niet. Want wij willen onze dingen besteden en onze gaven besteden voor onszelf. Ik noem een Bijbels voorbeeld van één bij wie de eigenwaarde toch steeds bleef in een gezonde zin, op een ootmoedige ondertoon en in een vernedering voor God. Dat was Job. En de vrienden hebben op hem instaan beuken. Job, je zit ernaast, man. Er moet wel iets zijn in je leven waardoor je op den duur echt onbruikbaar wordt voor God. Job, als jij zo doorgaat, man, dan komt er een tijd dat de Heer je wegveegt van de aarde. Want iemand als jij, die zo geplaagd wordt, dat kan niet anders. Of die heeft iets op zijn kerfstok en die is... Nou, en ze hebben op hem ingebeukt in allerlei toonaarden en vormen. En Job gaf het maar niet op. Hij zegt, de Heer weet alle dingen. En zo hij mij doodde, zou ik nogthans op hem hopen. En toen hij in de as rondkroop en zich krabde met de potscherven, zei hij, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Nou, als Job alleen maar in wanhoop gestort was, dan had hij gezegd, heren, kan nooit meer voor mij, er is geen doel in dit leven voor mij. En laten we dat als uitgangspunt vanavond mogen stellen. Het tweede, als het nou gaat om eigendunk. Nou, dan noem ik een enkel voorbeeld uit de schrift en u zou het zelf aan kunnen vullen. Jullie weten genoeg Bijbelse voorbeelden om daar meer van aan te geven. Als het gaat om eigendunk, dan gaat het erom dat ja, wij zoveel denken van onszelf en zo groot en hoog denken van onszelf, dat wij, ja, hoe moet je dat in woorden weergeven? Dat wij ongeveer mensen zijn waar iedereen wel met open mond bij mag staan en mag zeggen, geweldig, wat een kerel zeg. Tjonge, jonge, jonge. Nou, dan gaat het een beetje gloeien van binnen en denken, ja, dat is toch wel mooi dat mensen zo tegen me aankijken. Enkele koningen in het Oude Testament waren zeer behept, openlijk behept, met deze kwaal. Een dodelijke kwaal overigens. Want eigendunk betekent dat je walgelijk bent in Gods oog. Het ongelukkige is alleen dat iemand die zo'n eigendunk heeft, daar zelf geen erg in heeft. En die denkt dat het heel positief is dat mensen roemen in hem en hem prijzen en hem de hoogte insteken. Ik heb wel eens in een bevestigingsdienst, als ik een dienaar in van het woord mag bevestigen in de dienst, wel eens gezegd, gemeente, wees niet zo misdadig dat u uw herder de hoogte insteekt. Want dat is een misdaad als je mensen omhoog steekt. De Heere verhogen. Ja, daarom heb ik dat hoofdstuk vanavond gelezen. Als het nou gaat om Hiskia, dan moet je zeggen, hij was een kind van God. De Heer had zijn eigen ik gebroken. Maar het is ook een duidelijke geschiedenis waaruit blijkt dat die eigen dunk die gebroken was. En dat eigen ik toch hier en daar de kop nog weer wat opsteekt. Dat al straks die... dat gezantschap komt en hij het hele koninklijk paleis laat zien, dat hij als het ware toch te veel met zichzelf te koop loopt. Dus dat kunnen zelfs kinderen van God ook nog steeds doen. Dat doen ze helaas. Maar datgene wat toch alles overheerst in zijn leven is, dat hij God de eer geeft. Nou, dat is tegenovergestelde van eigendunk. Eigendunk wil zelf de eer hebben. Eigendunk wil de hoogte in. Maar wat Hiskia deed hier was de Heere groot maken. Hij heeft het uitgeroepen, de levende, die zal u loven gelijk ik heden doe. Nou was dat natuurlijk bij Hiskia heel letterlijk. Hij was ziek geweest, hij zou moeten sterven, zo had de Heere gesproken. Hij heeft gebedeld, hij heeft gepiept en gekirt. En dan zegt de Heere, ik voeg 15 jaren tot je dagen, tot je levensdagen toe. Nou, die man die was er bovenuit getild. En dit is dus een geschiedenis die niet laat zien hoe iemand wedergeboren wordt. Want dat had al plaatsgevonden bij Hiskia. Maar iemand die door die weg heen als het ware nog een stukje verder sterft dan zijn eigen ik. Geloof maar dat toen Hiskia die tijding kreeg dat hij vanwege zijn ziekte sterven moest, dat hij er geen belang meer bij had om nog een aantal toespraken te gaan houden bij het volk waar iedereen handen klappend daarna zou applaudisseren. Nee, absoluut niet. Hij had maar één ding in zijn hart. Ik heb met God te doen. Ik heb met mijn maker te maken op dit moment. Hoe zal ik hem ontmoeten? Hoe zal ik voor hem verschijnen? De levende, die zal u loven. Een praktisch voorbeeld daarvan, zomaar als een klein getuigenis van onze grote God uit ons eigen leven. Het is vandaag voor mij een toch wel speciale dag. Ik zou het zo uit willen drukken. Volgende week, vrijdag, is het voor ons een bijzondere dag, omdat mijn vrouw en ik dan 24 jaar getrouwd hopen te zijn op 24 juni. Maar vandaag is voor ons een heel bijzondere dag, omdat wij 18 jaar geleden mochten hertrouwen. Dat moet ik natuurlijk uitleggen. Maar toen wij onze zoon mochten verwachten, die vandaag zijn 18e verjaardag viert, toen heeft mijn vrouw gedurende 7 maanden lang gezegd dat ze zou gaan sterven. En dat was voor haar levende werkelijkheid. Ik heb een maand lang, 4 weken lang, geprobeerd haar daarvan af te praten. Ik heb alles in de schaal gelegd wat ik kon. Ik zeg, joh, dat komt waarschijnlijk door de verandering nu in je lichaam. En ik heb alles aangevoerd. En ze ging nergens op in. Ze had nergens troost uit. Ze wilde nergens door getroost worden. En ze zei heel eenvoudig, wij moeten ons voorbereiden. Dat wij elkaar straks bij de geboorte van dit kind loslaten. En die dag brak aan. We hebben veel gepraat die maanden, ook samen veel gebeden. De duivel heeft ook niet stilgezeten. Ik zal het niet allemaal vertellen, maar kleine dingen in mijn leven die gebeurden. Dan kwam er zomaar iemand na een kerkdienst eens even op de koffie. Dan zei de duivel, nou dat wordt straks je vrouw. Zulke ellendige dingen gebeurden. En toen kwam die dag. Mijn vrouw had een heel ernstige bloeding. Ik zie nog de dokter die toen dienst had, onze zoon Willem, pakken uit mijn vrouw's armen en op mijn schoot gooien bijna. En hij deed al het mogelijke eraan om die bloeding te stelpen. Er was alleen maar één roep meer in ons hart. Of de Heere nog van ons afwist en dat hij het tij kon keren, maar zo niet. We hadden elkaar mogen teruggeven aan de Heere. En toen bleef mijn vrouw leven. En toen hebben we samen gezongen. Samen de Heere groot gemaakt. En toen hebben we gedacht, de Heere moet toch nog werk hebben voor ons. Ook voor mij, ook voor mijn vrouw. En dan is mijn vrouw nu vaak, wel als het gaat om bijvoorbeeld de taalstudie, wat neerslachtig. En ze zegt, ik leer die taal nooit. Ik zeg maar, de Heer heeft jou een andere taal doen spreken. De Heer heeft jou de taal der liefde doen spreken, van gastvrijheid, van een open hart en een open huis. Want welke Chinees het nou is en welke weggeschopte verschoppeling of welk kind het ook maar is wat verschopt is, het vindt een thuis. Hoe weet de Heer nou je eigen dunk te knakken? Nou, toen is het wel een beetje gebeurd in mijn leven. De Heer heeft mij een harde slag gegeven toen. Ik was die vrome dominee uit Leerbroek. En ik kon heel veel mensen wel boeien, dacht ik. En als ik er later aan terugdenk, schaam ik me. En als ik het nu vertel, schaam ik me ook. En ik weet dat ik toch in die tijd de Heere lief had. Dat weet ik. Ik weet dat ik vanaf een kind de Heere lief heb gehad. En dat ik maar één verlangen had om voor hem te leven. En hoe, dat wist ik niet. Ik was 5 jaar oud dat ik wist dat de Heer me riep om als zijn knecht door het leven te gaan. En toch dat eigen ik, dat ging maar steeds meer groeien. Ongelukkig en ellendig, maar het gebeurde gewoon. En door je vroomheid heen en door al je vrome poppenkast heen, die ik heel ootmoedig wist te verwoorden, toch die groei van het eigen ik. Laatste maanden voordat ik hierheen kwam, heb ik met een groep mensen bij ons in het land waar we mogen wonen, de uittocht uit Egypte voor een deel behandeld. En ik hoop daarmee verder te mogen gaan na volgende week. En toen viel het mij ook zo op hoe Farao stond tegenover Mozes en Aaron. Dan zie je daar in gedachten Mozes staan, 80 jaar oud. Aaron, zijn oudere broer, 83. Je zou toch zeggen, misschien toen wat minder, maar nu 2 stokoude mannen. En die moeten het dan opnemen voor de God van Israël. Een onmogelijke taak. En Mozes zag er helemaal niet doorheen. Nou, zegt de Heer, ik zal Aaron naast je zetten. Zijn dat dan samen twee van die krachtpatsers? Nou, ook niet. Maar één ding hebben ze mee en dat had Farao tegen. Als Farao op een gegeven moment zegt, wie is die God van jullie eigenlijk? Wat heb ik te maken met die God van Israël? Want er is eigenlijk maar één God op aarde en dat ben ik. En dan staan die twee mannen daar tegenover hem, oog in oog. Nou, we zullen kijken wie er God is. Dan sta je sterk met God aan je zij. We zullen kijken wie de sterkste is. Kijken wie de langste adem heeft. En het is gebleken. Wat is er van die eigen dunk overgebleven? Nou, laten we dat vanavond toch maar als een heel duidelijk voorbeeld neerleggen. Die eigen dunk, moet je maar eens lezen in Exodus 15, is dat geloof ik het lied van Mozes. Dat hij dat hele spul van eigen dunk heeft doen zinken als lood en als een baksteen naar de bodem van de zee. Zo gaat de Heer daarmee om. Het derde, eigen gerechtigheid. Ik sla een stukje verder door naar het Nieuwe Testament. We bladeren door naar het voor jullie allen ook bekende hoofdstuk in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 18. En dan dat kleine stukje over de Farizeeër en de tollenaar. Ik lees alleen het eerste deel daarvan. Lucas 18, vanaf vers 9. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de andere een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. Wie is die Farizeeër? Dat is een man die is staande. Nou, dat is die tollenaar toch ook? Staande, nee, daar staat iets bij. Van verre staande, er staat nog iets bij. Die wilde zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Er staat nog iets bij, hij sloeg op zijn borst. Niet omdat hij zo goed was, maar omdat hij geen gerechtigheid maar in zichzelf vond. Maar goed, dat is mijn vierde punt. Ik even bij dat eerste stukje over die Farizeeër. Als je het boekje Handelingen doorleest in de Bijbel, dat machtige zendingsboek, dan zie je daar keer op keer dat de Joden inbeuken op de apostelen. En de Farizeeërs met name. Dat ze er alles aan doen om de waarheid te ontkrachten. En wat is dan de waarheid? Dat Christus waarlijk is opgestaan en dat hij leeft aan de rechterhand van zijn vader en bidt voor zijn kerk. Daar wilden ze niets van weten. Wat doet die Farizeeër? Die doet twee dingen. Hij vergelijkt zich eerst met de slechten. En daarna zet hij zichzelf daar nog even bovenuit door in zichzelf op het goede te wijzen. Dus eerst het slechte bij een ander. Ik zie hier allemaal mensen om me heen, zegt hij. Nou ja, wat is dat voor spul? Wat zijn dat voor soort mensen? Nou, het is een samengeraapt zootje van het slechtste. Er zit van alles tussen. Het is eigenlijk allemaal niks. Nou ik, en dan komt het, wat ik allemaal doe voor u, heren. Zou u nou maar willen luisteren? Zou u dat ook nog even willen horen? Wat ik allemaal doe voor u en wie ik ben. En ik doe precies zoals u het vraagt in uw wet. Ik vast tweemaal per week. Nou, ik denk dat niemand dat hier doet, hè? Nee, en ik geef tienden van alles wat ik bezit. Nou, dat hebt u gevraagd in uw wet. Dat doe ik. Dus, wat dus? Zegt de Heer, niks, geen dus. Want dan heb je het alleen nog maar gehad over je slechte buurman en over je goede eigen ik. En je hebt het alleen maar gehad over wat je zelf doet voor de Heere. Wat wil de Heere dan? De Heere wil dat je oog krijgt voor wat hij doet voor het verlorene. En wie hij is voor een verlorene. Dat wil de Heere. Dus die eigen gerechtigheid uit vers 11, daar walgt de Heere van. Dat betekent dus dat als wij ons beter voelen dan degene die nou net naast je zit vanavond, of die achter in de zaal zit die je vanavond binnen zag komen, dat je dacht, hé, is die er ook? Dat is ook raar. Wat moet die hier eigenlijk? Of zoals is eens zeiden van een van mijn beste vrienden, die ook het woord mag verkondigen. Nou, ik snap niet dat je naar die dominee gaat luisteren, want als je weet wat hij vroeger allemaal uitgevoerd heeft, dan ging je echt niet naar zijn preken luisteren. Kijk. Nou, daar walgt de Heer van. Van zo'n houding. Van zo'n hart. Van zulke ogen. Want die ogen die zijn blind. Die hebben nog nooit echt gezien. Als de Heer namelijk je ogen opent, laat hij zien wie je zelf bent. En laat hij zien wie hij is. Jij slecht, hij echt. Jij verloren en God heilig. Jij zondig en hij zo heilig dat hij met je af mag rekenen. Dus die eigen gerechtigheid, dat zou je misschien het beste kunnen noemen de schijnvroomheid. Die kan heel goed werken met de wet en met de Bijbel. Allerlei Bijbelteksten, de bekeringsweg zelfs vertellen van anderen. En jij, ken je er zelf ook wat van? Nou, ja, dat weet ik niet goed, maar ik kan het wel vertellen. Alles opgeslagen in het hoofd. Hele gedeelten uit de wet en uit de profetieën uit het hoofd op kunnen dreunen. En tegelijkertijd anderen raken klappen geven. En daar kan de Heer niks mee. Dat kan hij alleen maar verfoeien. En dat verandert dus als de Heer de rakenklap in je eigen leven heeft gegeven. Eigen gerechtigheid, die moet afgebroken worden. Want zolang je in die eigen gerechtigheid woont, dat jezelf rechtvaardig voelen voor God, dan kan de Heer niet zijn genade aan je kwijt en niet zijn gerechtigheid en de gehoorzaamheid van Christus aan jou wegschenken. Er is geen plaats voor. Je zit veel te vol met je eigen goede bedoelingen, goede gedachten, goede plannen. En je bent alleen maar bezig om dat nog een beetje meer op te bouwen. Zo vaak ook mensen ontmoet die zei, dominee, als ik nou maar eens echt bidden kon. Maar wat is nou echt bidden? Echt bidden is niet dat jij vindt dat je echt bidt. Maar echt bidden is dat bidden waar de Heere niet meer omheen gaat. Omdat jij vanuit de diepte roept tot die God die jij hebt gezien als de ware, als de echte God. Waarom hoorde de God van die Baalspriesters niet? Misschien hebben die mannen ook wel gezegd, als we nou maar eens echt konden bidden en echt konden roepen. En Elia heeft er de spot nog een beetje mee gedreven en die heeft gezegd, je moet wat harder roepen. Misschien is hij wel op vakantie, lange reis, slaapt hij, roepen. En dan gaat Elia roepen tot die God die leeft. En was dat nou zo'n geweldig gebed van Elia? Nee, kijk maar in het Nieuwe Testament, daar staat het geschreven. En Elia was een man van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed en het regende niet. 3 jaar en 6 maanden. Hij bad wederom een gebed. Staan hier, hij bad een mooi gebed. Een gebed wat goed was in zijn eigen oog. Want dat is allemaal die eigen gerechtigheid. Waarmee wij denken de Heere te moeten bewegen. Zoals die fariseer. Nee, er staat en hij bad een gebed en God deed het. Ja, kon ik nou ook zomaar bidden? Ja, maar het is niet dat bidden. Maar het is tot die God die leeft. Van wie je nou alleen maar alles mee verwachten kunt. En dan zou nou alle hoop afgesneden worden, zegt Job, zou ik toch op hem hopen. Dan zouden nou alle mensen me wegschoppen, dan zou ik toch bij de Heer aankloppen. En dan zou ik nou voor iedereen onderuit gaan. Dan zou ik roepen, Heere, ziet u me nog? Ziet u me nog? Mijn vierde punt is die eigen onwaardigheid. Dat is een vrucht van de geest. Dat is het tweede stukje, hè? Hier in Lucas 18. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Dat is alles wat er staat van die tollenaar, een man die zijn leven verknoeid had. Ik weet zeker dat er die vanavond hier ook in de zaal zitten, die hun leven verknoeid hebben. En dan bedoel ik niet dat je misschien in kroegen gelopen hebt, en weet ik allemaal wat, met vrouwen uitgehaald of dingen. Het gaat echt niet om het grofste, hoewel dat ook kan. Ja, dat je hier vanavond zit en zegt, ja, dat is ook een stukje van mijn leven geweest, dat kan. Zou ik trouwens ook gedaan kunnen hebben. Ik had het misschien te druk op de boerderij vroeger thuis bij mijn ouders om zoiets uit te kunnen gaan halen, maar anders had ik het zeker ook gedaan als de Heer me mijn gang had laten gaan. Mag ik het zo zeggen? Maar deze tollenaar had een verzondigd leven, had dingen uitgehaald die gewoon ook niet recht waren, met geld gerommeld. En de Heer heeft gesproken in zijn leven, zijn ogen zijn open gegaan. En toen zag hij zichzelf met andere ogen. Hij zag zijn naasten met andere ogen. Daar had hij eigenlijk verder niet zoveel moeite mee. En hij zag God met andere ogen. En toen vroeg hij zich ook af met welke ogen God wel naar hem keek. Nou, dat kan niet zoveel zijn, dacht hij. Want als ik al zie hoe ik ben, dan ziet God het nog veel scherper wie ik ben. Ik zou nu weten wat daarvan over moet blijven. Daar blijft niks van over. Als de Heer nu met mij gaat afrekenen nadat ik verdien, is het voorbij. Is het gewoon voor altijd te laat. Heb ik geen been meer om op te staan. En ik heb nooit God bedoeld. Altijd mezelf bedoeld. Alleen maar voor mezelf dingen gedaan. Het ging altijd maar weer om mij. Het draaide alleen maar in dat kleine kringetje om mij heen. Mensen moesten mij aandacht geven. Mensen moesten mij helpen. Mensen moesten mij goed vinden. Allemaal maar mij en ik en ik. En nog een keer ik. En dan ging die man zien, die tollenaar. En hij voelde, ik ga onder. En dan vergelijk ik het wel eens met een beeld wat ik een keer hoorde van een zeeman die aan de kust in Katwijk woont en die graag het water zag en die met zijn tweelingbroer ook eens een keer op een vrije middag of avond de zee in ging. Want daar houden de Katwijkers wel van. En er kwam een soort draaikolk en zijn broer werd meegesleurd en hij niet. En hij hing daar ook in het water en het enige wat hij kon was roepen. En roepen. Hij kon er zelf ook niet uitkomen, maar hij werd niet meegezogen. En hij zag niemand om zich heen, maar hij riep. Want hij was in doodsnood. En hij riep. En toen is er een hand geweest, die heeft hem eruit getrokken. En hij wist niet eens meer wie het was. En toen is hij op het droge gezet. En God heeft dat gebruikt om zijn leven radicaal te veranderen. Zijn ogen te openen. Naar zijn schepper te vragen. En een zaligmaker te zoeken. Een zaligmaker die zich ook aan hem wilde openbaren. Maar ik bedoel even dat roepen van een roeper die in doodsnood is en niet weet wie hem nog helpen kan. En dat alle hoop is ontvallen en dat hij dan alleen maar kan roepen meer tot God. Dat doet die tollenaar. En dat doet hij niet tevergeefs. Want de Heer is een horend God. Ik heb het de laatste maanden wel eens zo gezegd. De Heer zou, als er een zondaar tot hem komt en voor hem neergelegd wordt in het gebed, zou de Heer bijna over hem moeten struikelen om hem niet op te rapen. De duivel zou je nog een schop nageven, maar de Heer raapt je op en richt je op. Lucas 18 vers 13. Die onwaardigheid van deze tollenaar is een gave van God. En ik wil het helder houden zoals ik het aan het begin zei. Dat betekent dus niet dat God je niet meer gebruiken wil. Dat maakt de duivel je wijs. Maar de Heer wil je gaan gebruiken op een andere wijze. In zijn weg. En hij wil de gaven die je besteed hebt voor jezelf nu gaan gebruiken voor hemzelf. Mooi is dat. Die machtige ommekeer in je leven. Dat je eigen ik voorgoed gebroken wordt. Als het gaat om die eigen dunk en dan die eigen onwaardigheid. Dat is in mijn eigen leven het diepst gebeurd in Katwijk aan Zee toen ik daar predikant was. Als een van de 10. Door omstandigheden was een van mijn 10 collega's ziek en moest ik invallen. Al in het tweede jaar dat ik op Katwijk stond als voorzitter van de Centrale Kerkenraad. Dus dan ben je mede eindverantwoordelijk voor al die 10 wijken. Toen ik daar kwam was ik een broekje van 28 jaar oud. En dan, wat gaat er dan gebeuren in je leven? Ik durf het eigenlijk niet aan jullie uit te leggen, maar ik doe het toch maar. Maar dan gaat er iets heel ellendigs gebeuren in je leven. En dan gaat er zich als het ware een strik vormen in je leven. Een strik waar je in vastraakt, min of meer. En anderen merken dat misschien niet zo eens. Maar zelf merk je het ook helemaal niet in die fase als die strik gelegd wordt. Voor mij was dat grotendeels de hoogmoed. Het gevierd willen zijn bij mensen. En dat ging gebeuren. En als dat gebeurt, dan lig je open voor elke zonde. Als dat gebeurt, als die strik in je leven gelegd wordt, en het is een strik, en het ellendige is, je ziet het niet dat het gebeurt, en je zit erin voordat je het weet, en het trekt zich steeds strakker aan. Nou. En dan denk ik, hoe heb dat ooit kunnen gebeuren, terwijl ik van de Heer zo'n les gekregen had in Leerbroek? Hoe heeft het ooit kunnen gebeuren, dat ik daarmee zo in de klem gekomen ben. Maar het knelde niet. Het voelde wel goed. Ongelukkig. Ellendig. Totdat de Heer me liet zien. Als hij mij in die weg losliet. Dat ik in de zonde sterven zou. Heel letterlijk. Dat hij me over zou laten en dat ik door die strik tot elke zonde in staat zou zijn. Als de Heer me losliet, zou ik het ook gewoon uit gaan leven. Dat liet de Heer me zien. En daar schrok ik van. En daar had ik een pijn van. En als ik nu terugkijk, moet ik denken dat die eerste schrik aanvankelijk was. Dat ik dan wel mijn naam voorgoed verliezen zou. Daar was ik eigenlijk het meest bezorgd over. Dus toen ging de Heer maar een stapje verder. Om te laten zien dat het niet om mijn naam ging, maar om zijn lieve naam. Die naam zo heilig, groot en goed. En toen de Heer me dat liet zien, toen werd de zonde zo bitter. En toen is dat stukje eigen onwaardigheid diep, diep doorgedrongen in mijn hart. En dat ik niet wist waar ik het zoeken moest. Dan alleen. Bij hem. Nou, als je dan even als het ware langs ziet gaan in je leven, wie je dan al die jaren als predikant geweest bent, dan denk je bij jezelf, ik denk niet dat de Heere mij nog gebruiken kan. En daarom begon ik bewust met dat eerste punt, als het gaat om die eigen waarde. De duivel zei tegen mij, God kan zo een niet gebruiken. Je kunt nooit zijn knecht meer zijn. Dat gaat nooit meer. Dat is voorgoed voorbij. Maar het opmerkelijke was, de Heere ging mij wel gebruiken en de Heere ging mij zelfs nog sterker dingen tonen. En een maand nadat dat gebeurde en ik mijn beste vriend Schreur in Sina opzocht, heeft de Heere toen ook de roep in mijn hart gelegd dat ik naar dat grote volk moest. Nou, en ik weet zeker dat als mijn eigen ik toen niet gebroken was, had ik nooit ja gezegd tegen de Heere. Nooit. De Heere liet dat meewerken om mij volledig onderuit te doen gaan met mezelf, om nou alleen maar te wachten op wat hij nog met me wilde. En ik dacht gewoon verder gaan in Nederland. En nou zegt de Heer, dan zet ik jou eerst eens een poosje ergens heel anders neer. Mag je daar nog een paar lesjes leren? In die tijd, na dat gebeuren, in die maanden van Katwijk, mag ik wel zeggen, is Christus dierbaar voor mij geworden. En ik had hem toch vaak gepreekt. Ook in Leerbroek. Of u dat gelooft of niet, heb ik vaak Christus voorgesteld. En toch was ik degene die van verre stond, al dacht ik dat ik al aardig dichtbij was. Toen waren er mensen om me heen in Katwijk die zeiden, dominee, wat is er gebeurd met je? En toen kon ik daar natuurlijk niet zoveel over zeggen. Ik kon alleen maar zeggen, ik wil die Christus aan jullie voorstellen. Hoe hij de enige is die kan doorbreken in je leven om die eigen dunk en die eigen gerechtigheid aan stukken te slaan. En dat hij alles voor je wordt. Ja, als het ware als een zak leeg te schudden. En dat hij dan met zijn liefde je hart op gaat vullen. Er zijn verschillende dingen die er dan gaan gebeuren. Een van de kenmerken van als je eigen ik gebroken is, is dit. Dat je ruim wordt voor een ander en voor jezelf gematigd. Een onbekeerd mens heeft het andersom. Die kan heel scherp iemand anders veroordelen. Heel scherp iemand anders de les lezen. Heel scherp iemand anders. En ik zeg niet dat Gods kinderen nooit meer scherp kunnen zijn. En soms ook zelfs te scherp. Helaas. Maar er gaat een wissel om. Er gaat een wissel om. Genade maakt gunnend is een oud gezegde. Ja, dat is zo. Dan zou je het aan anderen ook willen vertellen. Wie God is. Hoe getrouw hij is, hoe machtig, hoe hij werkt, hoe hij leeft, hoe hij regeert in jouw leven. En dat daar de vruchten van geplukt mogen worden. En dat betekent ook dat als je ruim voor een ander mag gaan denken en voor jezelf niet, dan is het ook vaak zo dat diegenen een ruim sterven hebben, terwijl ze het voor zichzelf dachten zo benauwd te zullen hebben. Maar iemand die heel benauwd is voor een ander en heel ruim voor zichzelf, heeft vaak een benauwd sterven. Mijn laatste punt is het eigendom van Christus te zijn. Dat is misschien wel de belangrijkste vraag vanavond. Want al heb je de slag gekregen in je leven, dan kan het niet anders of de Heer gaat het afmaken. Laten we dat voorop stellen. Het is niet zo dat de Heer je afbreekt zonder je op te bouwen in hem. Dat kan nooit. Laat het zo zijn dat de een verder mag vorderen in de genade dan de ander. Maar iedereen die door de Heer wordt aangeraakt door zijn geest en woord en van dood levend wordt gemaakt, die wordt naar Christus geleid. Hoe helder dat is, kan van omstandigheden afhangen, kan ook soms van de prediking afhangen waar je onder zit. Dat is best van groot belang. Als u onder een preek zit waar u elke zondag 2 keer zou horen dat er geen hoop is, zou het niet vreemd zijn als u na 10 jaar gelooft dat er geen hoop meer is. Want het geloof is door het gehoor, door het gepredikte woord van God. Maar ik zeg wel eens, en dat is natuurlijk wat, ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar het geloof is door het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Maar wat je 10 jaar gaat horen, wat je 10 jaar hoort, zou je toch wel gaan geloven bijna. En dat kan natuurlijk gevaarlijke kanten hebben aan beide kanten. Als je 10 jaar hoort dat u wel een kind van God bent en dat het allemaal wel goed zit in je leven, zou het best kunnen zijn dat je dat na 10 jaar ook gaat geloven, terwijl het niet zo is. Maar de belangrijke vraag is toch vanavond, hoe ben ik nou echt in Christus geborgen? He, Jesaja, die dat verwoordt, hoe koning Hiskia daar aan het roepen is. O Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En laat het in de eerste plaats dan zijn als tussentreder om zijn leven te redden, maar dat niet alleen. Want misschien is het jullie bij het lezen ook wel opgevallen, dat daar staat in vers 17 van Jesaja 38, zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Wat een heerlijke werkelijkheid. Wat een onbegrijpelijke werkelijkheid. Hier mocht Hiskia de vergeving der zonden zo heerlijk beleven, dat hij het beschrijft dat de Heere hem omhelsde. En dat de Heere al zijn zonden achter zijn rug heeft geworpen. Dat hij daar niet meer op terugkomt. Daar is een vrijheid gekomen in het hart van Hiskia. Die kon hij met geen pen beschrijven. En dan is het ten diepste zo heel verwonderlijk en pijnlijk dat hij daarna tegenover dat gezantschap daar niet over spreekt en daarvan getuigt. Misschien is hij wel ver weer ingezonken geraakt, dat kan. Maar als er iets van die liefde is in je hart, dan kan het er niet in blijven. Dan zou je al die mensen die je ziet het wel toe willen roepen, kom, net als die Samaritaanse vrouw daar in Sichar, kom en zie. Eén die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Hem moet je hebben, bij hem moet je zijn, zijn woord moet je horen, hij maakt je vrij. Want ze heeft zelf iets van die vrijheid beleefd. Eergisteren trouwde onze oudste dochter. En ik stond bij de kerkdeur te wachten, onder de toren van de kerk, om de bruidspaar op te wachten. Er stonden natuurlijk een heleboel mensen daar buiten die kerk. Die wilden zich allemaal even vergapen aan die schitterende trouwjurk. Nou, zegt de koster tegen me, dominee, zeg maar dat die mensen ook binnenkomen. Ik zeg, nou, dat is goed. Dus ik loop naar buiten, zo die groep mensen. En ik zeg, mensen, jullie mogen allemaal binnenkomen. De een ging kleuren en de ander ging een beetje kuchen. En ja, zegt er een, maar dominee, ik heb geen hoed bij me. Ik zeg, nou, vanmiddag kom je dan maar een keer binnen zonder hoed. Ja, dus was ook geen excuus meer en er kwamen nog wat excuses. Ik denk dat er uiteindelijk niemand kwam. Ik zeg, nou, maar ik laat jullie niet zomaar gaan. Dan hou ik hier maar een korte preek. En ik zeg tegen die mensen, weet je dat daar binnen het levende brood wordt gebracht? En daar moet je van eten, en anders zul je sterven. En daar is bij gebleven. Als het nou gaat om die vergevende liefde van God, aan wie schenkt hij die weg? Die schenkt hij weg aan goede mensen, zoals die fariseërs, maar nooit niet. Aan wie schenkt hij die weg? Dan mag u alle voorbeelden voor uzelf en dan mogen jullie alle voorbeelden voor jezelf opnoemen. Aan wie geeft de Heere nou dat levende brood weg? De Heere Jezus Christus. Mensen die echt gebeden hebben, die goed bidden kunnen. Zal ik al die dingen dan weer opnoemen waar jij misschien nog steeds over struikelt? Als ik nou eens echt kon bidden, als ik nou genoeg zondekennis had, als ik nu werkelijk diep berouw zou hebben, en daar wacht je op, hè, dat komt. Dat diepste berouw waarvan de duivel zegt dat het niet diep genoeg is, daar wacht je op. Zou de Heere dat ook doen? Laat ik het zeggen met de schrift. De Heere zegt vanavond tegen jou, Zoals hij zei tegen het volk Israël, ik heb mijn armen de ganse dag, vandaag de hele dag, vanaf het moment dat jij zelfs nog sliep vanmorgen, ik heb mijn armen de ganse dag naar u uitgebreid. Waarom? Om jou te ontvangen. Met al je schuld, met je gebrek aan zelfkennis, je gebrek aan zondekennis, omdat het in jouw eigen ogen niet genoeg is. Zegt de Heer, nou wil ik dat vanavond is allemaal bij me brengt. Want ik wil je redder zijn. Want jouw redder is jouw God. Jouw redder is niet je goede gebed, is niet je vroomheid die door de Heer vol bevonden wordt. Jouw redder is jouw God. En hij redt reddeloos verlorenen. Anders kan ik het niet vinden in de schrift. Ik wil nog een paar versen lezen uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 7. De versen 1 tot 6. Romeinen 7. Weet gij niet, broeders? Want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zolang het tijd als hij leeft, want de vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeester genaamd worden, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, vrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu wij zijn vrijgemaakt, van de wet, overmits wij dien gestorven zijn onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oude letter. Ja, ik zou heel de Romeinenbrief wel verder kunnen lezen in het licht van dit thema. Dat je van een ander wordt en dat je niet meer door de wet geregeerd wordt. De wet dat je denkt eerst nog beter te moeten kunnen bidden. De wet dat je eerst toch nog wat langer tegen de zonde gestreden hebt. En dan zal God je wel genadig zijn. De Heer weet al lang dat je een verliezer bent. De Heer weet het al lang. Dan moet je het hem vanavond ook maar eerlijk zeggen. Heer, hier ligt nou die verliezer. Net als die tollenaar. En ik kan maar één ding meer roepen. O God, wees mij zondaar genadig. En dan vind ik het mooie daarin dat ik dat zie gebeuren, ook in het land waar wij wonen en werken. Dat de Heere daar zijn woord gebruikt en zijn geest om dat te doen. Dat er mensen zijn die werkelijk uit het pure, blinde heidendom komen en die nog nooit een letter in de Bijbel gelezen hebben. En die dan door een klein kinderbijbeltje van hun dochtertje van de Engelse school in aanraking komen met het woord. En het woord gaat werken. En het woord zet heel hun leven op zijn kop. En ze gaan heel hun oude handel verbranden. En ze gaan wandelen, soms letterlijk in nieuwigheid des levens. Waarbij allerlei cultuurverschillen best wel blijven. Maar als je ze aanspreekt op het hart, dan lees je een traan in hun ogen. En dan zeggen ze, God is wel zo goed dat hij dat nou mij bekend heeft gemaakt. En dan is het zeker in zo'n land een heel offer wat gebracht wordt. Een ander mooi voorbeeld uit de schrift zelf is dat tarwegraan. En dan zeg ik iets over wat ik meemaakte in onze derde gemeente voordat we naar Azië vertrokken, in Nieuw Lekkerland. Waar ik een keer geroepen werd om een jonge vrouw die gestorven was van kanker, die haar gezin, haar man met kinderen achterliet in het verdriet, om haar te begraven. En ik vroeg me af, met welke tekst moet dat nou? En daar kun je dan als dominee wel soms over tobben. Dat geldt ook soms voor de zondagse dienst. De Heer, waar wilt u nou ook over spreken? Maar toen bracht de Heer dat voor mijn oog. Indien het tarwegraan niet valt in de aarde en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het in de aarde valt en sterft, zo draagt het veel vrucht. Dat stervende leven wens ik jullie allen toe. Nog 5 Bijbelversen. Dan heb ik even genoeg gezegd. De Heer heeft de apostel Paulus geleerd om te zeggen dat als hij zwak was, hij dan machtig mocht zijn. Dus word dus maar gerust zwak voor God. Beleid het maar dat je het niet hebt, dat je het niet kunt, dat je het niet weet. Als Paulus dan zo ernstig gebeden heeft of die doorn uit het vlees werd weggenomen, dan zegt de Heer: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is genoeg. Zwak voor God, sterk in de Heer. Niks in jezelf, maar genoeg in mijn verlosser. Want de Heer Jezus heeft echt genoeg betaald. De hoogste prijs, zijn bloed. Dat is niet in goud of zilver uit te drukken. Dat is niet in gebeden uit te drukken. Dat is zijn leven. Zijn ziel gaf hij om jouw ziel te redden. Profeet in het Oude Testament was het Zacharia die zei: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Niet door dat gebed dat ik krachtig kan noemen. Niet door dat bidden wat ik geweld doen noem op het Koninkrijk Gods. Maar dat wat bij de Heere bekend staat door zijn geest. Misschien een gebed onder je werk door. Een roep, een zucht. O God, genade, genade, genade. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. Was Paulus gestorven? Ja. We hadden die geschiedenis vanavond ook kunnen behandelen. Hij op de weg naar Damascus. Die vrome Paulus blijft niks van over. En dan zegt hij: niet meer ik leef. Christus leeft in mij. En dan het laatste: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat is helemaal niet moeilijk. Misschien kijken mensen wel eens tegenaan van: moet je nou weer helemaal daarheen volgende week? En ja, het is niet omdat wij dat gekozen hebben. Het is niet omdat wij dat gewild hebben. Maar omdat de Heere het zei en omdat hij dan belooft met je te zijn. En dat geldt ook voor jullie, op je werk, gewoon hier in Nederland. Net zo belangrijk als mijn kleine stukje werk daar in dat grote Azië. Jouw plekje in je studie, op school, in je werk, in je gezin, te midden van je kleinkinderen. Want ik zie vanavond ook wat oudere jeugd zitten. Te midden van je kleinkinderen. Uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. Ik vermag alle dingen door Christus. Zie, hij geeft me kracht. Als ik zwak ben, geeft hij me kracht. En als ik niks meer te zeggen heb, dan mag ik goed spreken van mijn koning.